Goedenavond. Mijn naam is Marieke Verkijk en namens de Kerkenraad van de Adventkerk heet ik u van harte welkom in deze dienst. We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben, hier in de kerk en met hen die met ons verbonden zijn via internet. Onze voorganger is vanavond dokter Vreekamp uit Epe. Ik wil nog twee berichten van de weekbrief naar voren halen. Als eerste is er aanstaande woensdag is er een lezing van professor dr. Gerard den Hertog, hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, met als thema Dialoog tussen kerk en Jodendom. Iedereen is van harte welkom om 8:00 in het Adventcentrum. Zondagochtend 6 maart, volgende week zondagochtend, in de ochtenddienst in de Adventkerk is een speciaal thema, een nieuw begin. Onze tieners hebben al eerder bij catechesegroepen Follow Me en Follow Me Next nagedacht over dit thema en input voor de preek aangeleverd bij de dominee en ook meegedacht over de liederenkeuze. Deze dienst is in het bijzonder gericht op onze tieners, maar is uiteraard bedoeld voor iedereen. We hopen op een goede dienst met jong en oud. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste collecte is voor het buitenlands diaconaat. De tweede collecte is voor de kosten van het onderhoud van de gebouwen. En de derde collecte bij de uitgang is voor de zendingswerkers. En eveneens zijn daar de zendingsbussen. We wensen u en jou een goede en gezegende dienst toe. En we beginnen deze dienst met het zingen van gezang 174. Gezang 174, alle 3 de versen.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit het liedboek van Israël, Psalm 76, 1 en 2. De dienst van het woord bidden wij om het licht van Gods geest. Laat ons bidden. Gij eeuwige Vader, gij verborgen God, wil gij zelf uw heilig licht, zo bidden wij, voor ons temperen, die gloed, daarop zijn we niet berekend, temperen in de geschreven woorden, het instrument, het middel, de brug, tussen uw onbereikbare werkelijkheid en ons bestaan op aarde. En daarom roepen wij, kom Heilige Geest, gij levensadem van de Hoge, maak de geschreven woorden levend opnieuw en grift ze in het hart van ons bestaan. Zo bidden we u samen, nu de avond valt, de eerste dag van een nieuwe week. De unieke eerste dag waar het kruis uitloopt op opstanding. Hoor ons bidden als wij samen tot u roepen, kom, Heilige Geest. Amen. Lezing uit het boek Exodus en het Evangelie van Lucas. Dat gebeurt soms als Dominee Dekker en ik op dezelfde zondag in dezelfde kerk voorgaan. We gaan vanmorgen, ging het over de verheerlijking op de berg, wat daarna gebeurde. Maar vanavond gaan we even terug naar de berg zelf. En De lezing die als eerste daarbij hoort is uit Exodus, hoofdstuk 34, vers 27 tot 35. En het is goed om te weten dat dit het slot is van de lezing in de synagoge gisteren. Overal ter wereld. Het Joodse volk leest het boek Exodus en wij lezen vanavond mee eerst het slot daarvan. Exodus 34 bij vers 27. De Eeuwige zei tegen Mozes, stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond. 40 dagen en 40 nachten bleef Mozes daar bij de Eeuwige zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de 10 geboden, op de platen. Mozes daalde de Sinaï af met de 2 platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Eeuwige had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe gaan. Maar Mozes riep hem bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij, Mozes, droeg hun op zich te houden aan alles wat de Eeuwige hem op de Sinaï gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Eeuwige verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Eeuwige ging spreken. En het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 9, vers 28 tot 36. Ongeveer 8 dagen nadat hij, Jezus, dit had gezegd, gingen met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus, Meester, het is goed dat we hier zijn, laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia, maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hem wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We gaan ons voorbereiden op de uitleg en de verkondiging. De berg die we in het boek Exodus zien, de berg die we in Lucas 9 zien. Ja, en dan vragen we ook nog af, waar is de berg vanavond in de Adventkerk? We gaan eerst zingen over het licht van de openbaring van God voor Mozes en Aaron, Psalm 99, 4, 5 en 6.
Thank you.
Na de uitleg en verkondiging zingen we uit Psalm 30, 3 en 4, ditmaal uit de oude berijming. Gemeente van Christus, we beginnen met de berg uit Lucas 9. We kijken mee. Jezus gaat de berg op met drie van zijn intimi, Petrus, Jacobus en Johannes, om te bidden. Jezus is moe van de vele, vele, vele mensen die de hele dag op hem aandringen, om hulp roepen, genezing vragen, pijn, rouw en verdriet kennen. En dat gaat maar door. En dan zie je dat af en toe in het evangelie Jezus een plek zoekt, een berg, eenzaam, om dichter bij de hemel te zijn. Even uit die laagvlakte van het bestaan. Een berg is in de Bijbel de plek waar je dichter bij de hemel bent. En dat is nog zo, al is het wetenschappelijk natuurlijk onzin, want de hemel is er niet meer boven ons. Dat is een wereldbeeld wat de wetenschap ons laat zien. Maar ja, een kind en ook een dichter, ik dus ook, blijf het gewoon zeggen. De hemel, ik kijk naar boven. En een berg, dan ben je dichter bij de hemel. En Jezus gaat bidden in een vertrouwde gesprek met zijn vader. En dan gebeurt het. Terwijl hij aan het bidden is, begint zijn gezicht te stralen. We zullen horen in Exodus, de letterlijke betekenis vanuit het Hebreeuws, de huid van zijn gezicht begint te stralen. Het Hebreeuws klinkt daar het woord voor naakt. Dus je blote gezicht, om zo te zeggen, de huid, het vel, er komt de glans op. En dat straalt. Daar blijft het niet bij in geval van Jezus, want ook zijn kleren doen mee. Dus de kleding wordt ook stralend. Wit. Witter dan sneeuw. Zo wit als je op aarde het je niet kunt voorstellen. En dat is de glans die over hem valt van de hemel. Marcus gebruikt het woord metamorfose. Het is een echte gedaanteverwisseling. En dan gebeurt het volgende en weer, het is al dan niet te begrijpen, hier. Maar ineens zijn daar twee mannen bij Jezus. Mozes en Elia. Mozes en Elia, dat zijn de twee vertegenwoordigers van wat wij noemen het Oude Testament. Mozes en de profeten. Kijk, Jezus, laten we zeggen het Nieuwe Testament, is een gesprek met het Oude Testament. En die twee horen dus bij elkaar, zoals we in de kerk ook de Heilige Schrift hebben gekregen, in één band gebonden. Het Nieuwe kan niet zonder het Oude, en het Oude kan niet zonder het Nieuwe. Die twee leggen elkaar uit. Zo dit gesprek op de berg. Ook Mozes en Elia zijn stralend. Er gebeurt dus iets, echt heel iets bijzonders. Nu alvast koppel ik wat hier verteld wordt aan de tekst van vanmorgen. Er is een schilder, Italiaanse schilder Raphaël. En het laatste schilderij wat hij maakt in 1520, zijn testament, dan zie je die twee geschiedenissen die je na elkaar alleen maar kunt vertellen, want je kunt niet twee dingen tegelijk vertellen, die zie je geschilderd op één paneel, want je kunt het wel schilderen, twee dingen tegelijk. De bovenkant van het schilderij, dat is Jezus in heerlijkheid met Mozes en Elia, Jezus de voeten even van de aarde, het is net alsof niet alleen Pasen is, of ook al hemelvaart vast is, de discipelen die op de grond liggen van ontzag, en dan het ondergedeelte van het schilderij, dat is in donker. En daar staat een kind te schreeuwen. Bezeten door duivelse demonen. Het contrast met het licht daarboven. De laagvlakte van het bestaan. Irak, Syrië, Afrika. En het gaat aan ons voorbij en we willen wegkijken. Maar dit is de realiteit waar die verheerlijking op de berg in geschiet. Jezus in gesprek met Mozes en Elia. En dan zou ik natuurlijk heel graag willen weten, waarover hebben ze het gehad? Ik wilde dat ik erbij geweest was. Wat weten we ervan? Alleen Lucas notuleert de andere niet. Maar Lucas notuleert maar één woord. Maar dat is ook een heel kostbaar woord, want dan zitten we bij de kern van dat gesprek. Lucas zegt, Jezus spreekt met Mozes en Elia over zijn exodus, daar is het woord, over zijn exodus die hij in Jeruzalem zou gaan volbrengen. Dus het is meteen het hele boek Exodus wat opengaat. Dus wil je weten waar het gesprek op die berg over gaat, sla het boek Exodus open met de synagoge en lees het van begin tot eind mee. En dat is het thema van het gesprek op de berg. De Exodus, uittocht uit het land van angst en slavernij. Op weg, maar dan door het water van de Rode Zee, door de dood heen, in de woestijn naar het land van melk en honing. Dat is Exodus. Jezus sterft dan ook op het feest van de uittocht. Pesach. Om door de dood, door de Schelfzee heen te trekken, in de woestijn, naar het land van melk en honing. Dat is Exodus. En daarover gaat het. Voordat we verder gaan met het verhaal in Lucas 9, gaan we nu samen een moment terug naar die eerste lezing uit het boek, jawel, Exodus. Dat zal uitleg geven over wat Lucas beschrijft. Mozes is op de berg. Daar is hij 40 dagen en 40 nachten zonder te eten en te drinken. Ik haak meteen af. Ik weet niet wat het is. Maar als we in de wereld om ons heen kijken, dan zijn er mensen en kinderen die daar veel dichterbij staan. Geen eten, geen drinken. 40 dagen, daar is de naam 40 dagen tijd dus van afgeleid. 40 dagen in de woestijn, 40 jaar in de woestijn, enzovoort. Dan na die 40 dagen en nachten, dan daalt Mozes van de berg af. Dat is de beweging in die beide schriftlezingen. Dat is de rode draad, dat is het thema. De hemel daalt neer op aarde. Dus laat het nou maar even gewoon over ons komen. Misschien zitten we te klimmen in gedachten om God te vinden, te bereiken en die berg op en zo. Laat dat even gewoon nu van je afglijden. Blijf zitten waar je zit. De hemel komt bij je. Dat is wat hier gehoord en gezien mag worden. Mozes daalt af naar het volk met de 10 woorden, de 10 geboden die wij kennen. Op 2 stenen tabletten. En terwijl hij afdaalt, en wat Mozes zelf niet weet, is dat zijn gezicht glanst. Dat woord dus naakt, de huid, het vel van zijn gezicht straalt. Want hij heeft met God gesproken. Vandaar. Van aangezicht tot aangezicht, zegt de schrift. Ja, van mond tot mond, als een vriend. En dat staat er werkelijk, als een vriend. En in dat spreken met God en het spreken van God met hem, begint zijn gezicht te stralen van de lichtglans van God zelf. En zo komt hij naar beneden. En dan de Aaron en anderen die zien dat, die glans op Mozes' gezicht, en dan doen ze een stap terug en dan durven ze niet dichterbij te komen. Ze zijn bang om dicht bij Mozes te komen vanwege die glans op zijn gezicht. Maar Mozes roept hen, kom er dichterbij. En dan komen de Aaron en de leiders van het volk dichtbij en Mozes spreekt nu met hen. Daarna komen ook de andere kinderen van Israël. En dan geeft Mozes door wat hij op de berg gehoord heeft, dat ze zich zullen houden aan alles wat God tot hen gesproken heeft. En dat vinden we dus alweer in het boek Exodus, maar ook in Leviticus. Leviticus is het hart van de Torah. Dat is het midden. En in het midden van het midden, grote verzoendag, de verzoening. Dat is het hart van de hele geschiedenis. God heeft tegen Mozes gezegd onder meer. Je moet voor mij een tent bouwen, een tabernakel bouwen. Precies worden de voorschriften gegeven, de maten, de kleuren, alles. Want zegt God, ik wil wonen in het midden van jullie. En dat is het mysterie. De hemel van de hemelen kan God niet bevatten. Als later Salomo de tempel inwijdt, dan roept hij dat ook uit. En dan zegt God, inderdaad zou ik in een huis kunnen wonen waar wat met menshand is gemaakt. Dat moet je natuurlijk niet denken. En toch wil God wonen in een tent, midden onder zijn volk, dicht bij de mensen, letterlijk in het midden. Daar horen we straks meer van. Maar nu houden we het beeld vast. De hemel op aarde. Dat geeft Mozes door aan het volk, dat die tabernakel, die tent, dus nu gebouwd moet worden. En dan, als Mozes uitgesproken is, dan bedekt hij zijn gezicht met een doek. Een bedekking. Hij verbergt dat glanzende gelaat van hem. En het slot van deze passage, het is ook wonderschone poëzie, wat die lezen van Exodus 34 betreft. Het Hebreeuws heeft dat in zich en het is ook niet te vertalen ten diepste. Het is zo mooi opgebouwd. En het slot vanaf vers 34 wordt het samengevat. Als Mozes met God spreekt, doet hij de doek af. Als Mozes naar beneden komt en doorgeeft wat God gezegd heeft, ziet het volk hoe zijn gezicht glanst. En daarna bedekt hij zijn gezicht met een doek, totdat hij weer met God gaat spreken. Een van de moeilijkste teksten van de Bijbel kunnen we rustig zeggen. Want hoe moet je dat nou voorstellen? Zijn gezicht glanst en terwijl zijn gezicht glanst spreekt hij met Mozes, met de Aaron en de anderen. En als hij uitgesproken is, dan verbergt hij zijn stralend gezicht achter een doek. Ik noem maar twee uitleggingen, dat is voor vanavond wel genoeg. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Eén van de apostel Paulus. In 2 Korinthe 3, ook een befaamd ingewikkeld hoofdstuk, want Paulus gaat daar op dit verhaal door. Over dat deksel, zoals het werd vertaald, die bedekking die op het gezicht van Mozes ligt. En Paulus geeft de volgende uitleg. Mozes bedekt zijn gezicht met een doek, zodat de kinderen van Israël niet konden zien dat de glans op zijn gezicht verdween. Die glans begon dus te verdwijnen. En dat mochten ze eigenlijk niet zien. Ze moesten het beeld voor zich houden van een Mozes die met God in gesprek is geweest en die glans nog draagt. Met andere woorden, wij komen weer met beide benen op de grond terecht, naar beneden. Beneden aan de voet van die berg staat de mensenkind te roepen om verlossing, om bevrijding van boze machten. En ik noem nog de andere uitleg die ik bij de Joodse traditie vond, maar u weet wel, dat mogen we elkaar op de dag naar de Sabbat ruim doorgeven. Dit wordt verteld, deze geschiedenis, na de zonde met het gouden kalf. En daar is natuurlijk iets ingrijpends gebeurd. Die zonde met het gouden kalf, let wel, dat is geen afgoderij. Israël wil niet een andere God. Israël wil dezelfde God die hen uit Egypte bevrijdde. Op een andere manier. Want 40 dagen en 40 nachten, dat is echt ongelooflijk lang. Dat houdt de mens niet vol daar beneden. En dan ga je zelf het beeld van God weer invullen. En dat doe je dan door middel van zo'n gouden kalf. Maar je wilt de levende God vereren. Maar het gaat niet zonder een beeld. Als je zo lang moet wachten tot Mozes weer naar beneden komt. Daarom waren Aaron en de anderen bang om Mozes te ontmoeten. Vanwege die zonde met het gouden kalf die achter hen ligt. Want als we terugbladeren in het boek Exodus, hoofdstuk 24, Ik lees het letterlijk voor wat er staat. En terwijl de kinderen van Israël de majesteit van God zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Daar staat dat de kinderen van Israël de majesteit van God zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg. Maar nu, na dat verhaal van het gouden kalf, is er iets tussen gekomen, tussen God en het volk. En wordt dus het gelaat van Mozes bedekt met een doek. Daarmee zijn we er nog niet uit, maar voor vanavond stoppen we hier. Met één slotopmerking. De kerk, wij, hebben de eeuwen door, met name die uitleg van Paulus, iets gevonden om de Joden te pakken. En gezegd, ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, want er ligt nog steeds een deksel, een bedekking, een sluier, een doek op het gezicht van Israël, van het Joodse volk. Dus ze snappen er nog steeds niks van waar het om gaat. Dat is het gesprek van de Jood Paulus met zijn mede-Joden. Maar één ding staat vast. En als we dat maar als eerst het steeds bedenken, mochten we ooit nog die zin in de mond nemen van, er ligt een bedekking op het aangezicht van Israël. Eén ding, het heeft allemaal te maken met de openbaring van de heerlijkheid van God. Daar gaat het om. Dat God zijn glans laat afstralen op Mozes en op Israël. De glans, de schittering van de openbaring van de eeuwige bovenop de berg. En daarmee zijn we terug bij Lucas 9. En we zijn echt even terug bij onszelf. Bij Petrus, Johannes en Jacobus. Als wij daar nou geweest waren, want als kind begin je zoiets natuurlijk je in te leven. Zou ik daar nou zo even wat kunnen kijken wat daar gebeurt op die berg. En wat hoorden we nou van die mensen op de berg, van ons dus. Het is haast niet te geloven. Als je daarbij was dat dit gebeurde, Jezus in het licht en Mozes in de lia en hun gesprek. Dit. We vallen gewoon in slaap. Vallen gewoon in slaap. Net als in de hof van Gethsemane, 1 uur waken met hem, dat brengen we dus niet op. Dit zijn we. Dit zijn we ten voeten uitgetekend. Je kunt natuurlijk zeggen, als God zich laat zien in die lichtglans, dat je in slaap valt en slapen doet denken ook aan sterven, dat je daar als mens niet op berekend bent, dat dit te groot is voor je. Het wil niet in je hart, het kan niet in je lijf, je ogen kunnen het niet verdragen, dus de enige remedie is dan maar gewoon wegglijden in de slaap. Maar intussen missen wij dan de glans van de openbaring. 1 wordt er wakker. Nou ja, dat is altijd Haantje de eerste, Petrus, ook hier. Wakker geworden zien ze de glans, dat is dat woord doxa in het Grieks, doxologie, lofprijzing, verheerlijking. Zien ze de glans die Jezus omgeeft in die beide mannen. En dan is het gesprek al ten einde, Mozes en Elia willen weer vertrekken, en dan zegt Petrus, ho, stop. Petrus wil dit, wat hier gebeurt, nu eenmaal wakker is, wil hij vasthouden en vastleggen. Dit mag nooit meer weg. Hij zegt, laten we drie tenten bouwen, 3 tabernakels, voor Jezus 1, voor u 1, voor Mozes en Elia. Wat bedoelt hij? Goede bedoelingen. Hij bedoelt dat hij in zo'n tent, waar in de woestijn God zegt, ik wil in jullie midden wonen, dat wil hij vasthouden. Nooit meer anders. Niet meer naar beneden en niet meer die woestijn door. O God, laat het hier gebeuren dat de hemel op aarde neerdaalt en dat voorgoed. Zoiets kunnen wij ons indenken, bijvoorbeeld bij de viering van het heilig avondmaal. Als je proeft de smaak van het brood, de vrucht van die nieuwe aarde, en als je proeft de smaak van de wijn, de vrucht van de wijnstok van die nieuwe aarde, zo anders, zo nieuw, dan zou je daar willen blijven aan die tafel en niet meer terug willen het leven in, het leven van deze wereld anno 2016. Waar gaan we deze wereld in? Welke beroepen vertegenwoordigen we? Waar zijn onze gedachten in de zending geweest? We zijn de wereld overgegaan, we hebben veel leed gezien. En je zou dan aan die tafel in die vrede van het licht willen blijven zitten. Maar nee, er staat doodnuchter in de tekst, hij wist niet wat hij zei. Dat is natuurlijk vrij radicaal als je zo vol van goede bedoelingen bent en drie tenten wil bouwen, dat er gezegd wordt, maar hij wist niet wat hij zei. Want als Jezus die tent had geaccepteerd en Mozes en Elia, dan waren wij vanavond hier niet geweest. Dan was het een tafereel gebleven ooit op een berg. Maar het was niet verder gegaan, het verhaal. Het was niet de laagvlakte ingegaan. Het was niet door de lijdensweken naar Goede Vrijdag en Pasen gegaan. En dan tenslotte, terwijl Petrus nog spreekt, hij wordt dus gewoon onderbroken in zijn goede bedoelingen. God kan ook niet op ons wachten. God grijpt zelf in. Er komt een wolk aandrijven. Kijken boven dat tafereel in het licht. En dan denk je, oh, dat is nou jammer. Zo'n donkere wolk met die donkere schaduw waar alles weer in de duisternis wordt gezet. Schaduw, wat is het Bijbelse woord? De schaduw van Gods vleugelen. Een moederhen die de kuikens onder haar vleugelen bij elkaar roept. En dan schuilen ze dicht tegen het moederhart, daar in het half donker. Die warmte van de veren, dat is schuilen in de schaduw van Gods vleugelen, dat is geborgenheid. Waar we allemaal zo ongelooflijk naar verlangen. Geborgenheid in de schaduw van de vleugels van God. En dan, uit die wolk, klinkt een stem. De stem van God zelf. Dat is, God is heel dichtbij je. Maar houdt zich tegelijk verborgen. Dat is altijd de wolk in de Bijbel, de wolk van de openbaring. God laat van zich horen, maar laat zich niet zien. Nogmaals, we zouden het niet kunnen verdragen. Dus horen. Die stem van God, we gaan tellen. Jezus, Mozes en Elia, dat zijn de drie. Petrus, Jacobus en Johannes, dat zijn er samen zes. En die stem, dat is dus de zevende. En meer dan zeven kan niet, dat is het volmaakte, dat is de Sabbat. De stem van God is de zevende hier op deze berg. De volmaakte stem van de hemel. En die stem die zegt, zie je, dit is mijn zoon, dit is mijn kind. Luister, luister naar hem. Alles wat Mozes op die twee stenen tafelen naar beneden brengt, de tien woorden, en al die andere woorden van God, je hoort ze in één persoon, in Jezus zelf. Die gekomen is niet om de wet en de profeten om zeep te helpen of af te schaffen, die gekomen is om deze wet, dit liefdesverbond, ik heb je uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid, zo begint het. Jezus is gekomen om die wet en profeten te vervullen. En dan na de stem is Jezus weer alleen. En de discipelen zeggen voorlopig niets. Ze zwijgen in alle talen. Er valt geen woord uit te brengen naar dit. Dat is ook in het Markus-evangelie, in Markus 16, als het Pasen is geweest, in het oorspronkelijke slot van het evangelie. Dan zijn de laatste woorden en die vrouwen die getuigen zijn van wat er die paasmorgen gebeurt. Ze moesten het anderen gaan vertellen, maar er kwam geen woord over hun lippen. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Van dit ontzagwekkende dat de hemel naar de aarde komt, daar zijn in eerste instantie bij ons geen woorden voor. Dan alleen de heilige vrezen Gods, de vrezen des Heren, de diepe huivering. Dat het echt waar is. Als je denkt, we zijn op aarde alleen. Deze planeet aarde in een eindeloos heelal. En God is misschien wel vertrokken naar een andere planeet. Want het is ook niet te doen met ons mensen. Hij is dicht bij ons. In de wolk. En spreekt. Ik wil in jullie midden wonen. In een tent. Weer gaan we even terug naar het boek Exodus. Want zo gaat dat, hè? In de Bijbel lezen. In de kerk. Het is steeds heen en weer bladeren tussen Oude en Nieuwe Testament. Dat is ook de grote verrassing van de Bijbel. Daarom heb je de Bijbel inderdaad nooit uit. Je valt echt van de ene verbazing in de andere. Hoe zo'n evangelie als Lucas 9 natuurlijk helemaal niet te begrijpen is. Niet echt in de diepte te begrijpen is. Als je niet Exodus erbij meeleest. En we gaan dus even terug naar Exodus over die tent, die tabernakel waar God in wil wonen. En die tent, die tabernakel die Petrus wil bouwen. Dat is zoals het Johannes evangelie begint. Het woord is vlees geworden, u vult het zo aan, en heeft onder ons gewoond. Nu gaan we het letterlijk horen wat er staat. Het spreken, dan gaan we dat woord actief vertalen. Het woord. Het spreken van God, actief, het levende spreken van God, dat is vlees en bloed geworden. En het heeft onder ons gewoond. Er staat, dat heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Dat staat er. Dat is het woord dus van Exodus. Dat God wil wonen te midden van zijn volk, in de tent, in de tabernakel, het heilige der heiligen, we kennen die indeling. Dat God wil wonen in een tent, de tabernakel, is dat hij neerdaalt uit de hoge hemel, omdat alweer daar aan die voet van de berg zo'n kind staat te schreeuwen in doodsnood. Dat God dat roepen van zijn volk Israël hoort in Egypte, dat God het roepen hoort van een kind dat schreeuwt om bevrijding. Die beweging van boven naar beneden. Maar wat gebeurt er nu met dat spreken van God als het vlees en bloed wordt? Dan waagt God zelf zich op ons terrein. In onze werkelijkheid. In onze rauwe wereld. Op vijandelijk terrein. Dat wordt vlees en vlees en bloed. Dat is onze existentie, dat is zoals we zijn, zoals we eraan toe zijn in deze wereld. Echt verkocht onder de zonde, machteloos, we vallen in slaap bij de hoogste openbaring. Komt niet goed met ons. En zo is het spreken van God vlees en bloed geworden. In de sfeer van de zonde gekomen zonder zelf die zonde actief te kennen. Het woord komt daar waar het niet thuis hoort. Het is een oorlogsverklaring. Dat is, zoals mijn leermeester van Rulen in Utrecht placht te zeggen, nu het woord vlees is geworden, nu God mens is geworden, kun je de buitenkant niet meer zien dat het God is. Hij zit zo in de bank naast je. Dat kind daar tegen de schouder van de moeder. Zo dichtbij. En dat is wat we noemen incarnatie, vleeswording van het woord. En die begint niet pas in het evangelie, lieve gemeente. Die begint in het boek Exodus. Dat is heel het Oude Testament door de grondtoon. God wil wonen bij de mensen, bij de dieren. Hij wil zijn schepping terug. Hij waagt zich op vijandelijk terrein. Het is niet dat God vanuit de hemel zegt, mensen, wat hebben jullie het zwaar op aarde? En ik weet het echt en ik zie het. Hou vol. En dat zeggen wij mensen dan ook vaak. Komt wel goed. Komt heus wel goed. Het komt dus niet goed. God zelf daalt neer en draagt van onderop ons opbeurend uit onze ellende. En zo tenslotte, als God het geeft, krijgen we 6 dagen voor om dit van alle kanten te bekijken. Dat kan ook niet in 1 keer. Ten slotte, naar deze 2 bergen, de berg, Adventkerk. Hoe gaan wij straks de trappen af, de kerk uit? We hebben in Amersfoort zelfs een echte bergkerk, dus Ook in de geografie van de stad kunnen we het terugvinden. God zit op zijn troon. Ik spreek weer als een kind. God zit op zijn troon en kijkt naar boven. Hij ziet niets. Want niets of niemand is hoger dan God. Dus boven God is niets te zien. God zit op zijn troon en kijkt om zich heen. En weer ziet hij niets. Want niets of niemand is te vergelijken met God. Is op gelijke hoogte met God. Dus wat doet God? Het enige wat eigenlijk nog maar mogelijk is. God kijkt naar beneden. Hij kijkt heel laag. Hij kijkt tot in het stof waaruit wij genomen zijn. God is met ontferming bewogen over zijn schepping. Hij kijkt naar beneden. En zo gaat Jezus de berg af, de laagvlakte in, en gaat naar dat kind dat bezeten is door duivelse, demonische machten. En zo heeft Rafael geschilderd dat je het in één oogopslag kunt zien, boven de verheerlijking op de berg en beneden de werkelijkheid anno 2016 van onze wereld en ons leven. Wij dalen nu mee af en zeggen, en dat is de verkondiging van het evangelie, dat is welkom opnieuw in het leven. Ja, in het leven van elke dag. Maar wel opnieuw. En wat we zelf niet zien als wij de kerk komen, dat zien anderen. Wat is er met jou? Je gezicht staat anders. Het lijkt wel te stralen. Ja, omdat we daarboven op de berg bij Jezus zijn geweest en bij Mozes en Elia. En we dat gesprek hebben opgevangen in dat ene woord exodus, uittocht uit het angstland. De geschiedenis, je persoonlijk leven, uittocht, bevrijding, op adem komen. Van het angstland naar het land van melk en honing. Welkom in het vernieuwde leven. Amen. Gemeente, laten we al onze gebeden bij elkaar brengen in het ene gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. En wilt u met mij hardop meeroepen, want ook een voorganger kan dat natuurlijk niet alleen. Laat ons bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan ons slotlied zingen, gezang 173, 1, 2 en 3. En ik vraag u dus waar dat mogelijk is te willen opstaan. Wij belijden het christelijk geloof. Dat doen we zoals Bach in zijn cantaten zegt, met hart en mond en daad en leven. Maar vergeten we niet ook met ons leven, mede christenen, zusters en broeders, die op dit moment met hun leven de woorden bezegelen die wij nu gaan zeggen. En vergeten we ook niet, zoals de kerkorde van onze kerk zegt, dat als wij het christelijk geloof belijden, wij dat altijd doen delend in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk van God. Zo zeggen wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal op de oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We mogen van hier gaan, gemeente, met een glans op het gezicht. En we mogen dragers zijn onderweg met alle die ons lief en dierbaar zijn van de zegen van deze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, over jullie en geven ons vrede. Amen.